Welkom bij Radio Maria.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma De Kerkvaders. In de uitzending van vandaag zullen we het hebben over een kerkvader uit de 4e eeuw. De eeuw die zoveel belangrijke kerkleraren heeft voortgebracht. We denken maar aan de heilige Ambrosius, de heilige Johannes Chrysostomus, de Cappadocische vaters en zo verder. De 4e eeuw wordt daarom ook wel als het hoogtepunt van de patristiek beschouwd. Niet alleen waren de grote kerkvaders talrijk in aantal, ze waren ook allen erg gecultiveerd en zowel in het Oosterse als Westerse christendom vertegenwoordigd. U herinnert zich wellicht Athanasius van Alexandrië, wiens leven grotendeels in het teken stond van de bestrijding van het Arianisme in het Oosten. Vandaag zullen we het hebben over zijn westerse evenknie, de heilige Hilarius van Poitiers. Veel is er niet met zekerheid geweten over zijn leven, maar Hilarius werd omstreeks het jaar 310 geboren in Poitiers, in het toenmalige Gallië, dat toen onderdeel was van het Romeinse Rijk, in een rijke heidense Romeinse familie. Hij genoot een goede opleiding en bekwaamde zich in de retorica. Hij huwde en ging in zijn 30er jaren actief op zoek naar antwoorden op de grote levensvragen. Hij bekeerde zich naar eigen zeggen door de proloog van het Johannes-evangelie. Tot het christendom. Hij was dus getrouwd en had een dochter, Abra genaamd. Hilarius liet zich dopen in het jaar 345 en werd enkele jaren later, omstreeks 354, verkozen als bisschop van Poitiers. In 356 nam hij deel aan de synode van Béziers, die hij omschreef als de synode van de valse apostelen. Op deze synode waren immers veel Ariaansgezinde bisschoppen aanwezig. Graag breng ik u het Arianisme even in herinnering. Het is al in verschillende afleveringen aan bod gekomen, maar voor mensen die misschien voor de eerste keer luisteren, het Arianisme was een theologische kwestie waar volgens Athanasius en Hilarius de verlossing zelf op het spel stond. Daarom waren ze zo scherp in hun benamingen, zoals Hilarius hen dan de valse apostelen noemde. De Arianen ontkenden namelijk de godheid van Jezus, zoals die in 325 op het concilie van Nicea was vastgelegd. Het concilie van Nicea had eigenlijk de bedoeling om een einde te maken aan de Ariaanse ketterij, door die opvatting over Christus te verketteren. Maar doorheen de 4e eeuw bleef deze strijd woeden. Er waren nog steeds veel aanhangers van het Arianisme. En daartegen heeft zowel Athanasius in het oosten als Hilarius in het westen dan tegen opgetreden. De Ariaanse bisschoppen die aanwezig waren op de synode van Béziers, dus deze synode van de valse apostelen, konden de toenmalige Romeinse keizer Constantius ertoe brengen om Hilarius te verpannen. In datzelfde jaar, 356, werd hij naar Frigië verbannen. Dat ligt in het huidige Turkije, of dat lag in het huidige Turkije. Daar in het oosten woei het Arianisme nog veel heviger. Het overheerste er op een bepaald moment echt volledig. Hilarius werd door deze alomtegenwoordigheid van het Arianisme bewogen om zich nog krachtiger in te zetten voor het herstel van de eenheid van de kerk in het juiste geloof, zoals geformuleerd op het concilie van Nicea, namelijk dat Jezus Christus waarachtig God is en waarachtig mens, Zoon van God, dus zoals de Vader die hem van alle eeuwigheid heeft voortgebracht. Zonder goddelijkheid van Christus geen verlossing. De periode van verbanning zou voor Hilarius een zeer creatieve periode worden. Hij zou schrijven ter bestrijding van het arianisme, maar daarbij ook zijn bekendste en belangrijkste dogmatische werk vormgeven met als titel De Trinitate over de drie-eenheid. In zijn ballingschap schreef hij ook het werk De Synodis. Later in deze uitzending zullen we inhoudelijk nog wat meer stilstaan bij deze geschriften. Rondom het jaar 360 kon hij dan terugkeren uit ballingschap naar Gallië. Hij nam er zijn herderlijke taken als bisschop van Poitiers aanstonds terug op, maar door zijn aanwezigheid in het oosten en het schrijven van zijn theologische werken strekte zijn invloed zich ver buiten zijn bisdom uit. Tijdens de synode van Parijs nam de kerk in het westen opnieuw een anti-Ariaanse wending en bevestigde men de leer van Nicea. De rol van Hilarius moet daarbij zeer bepalend geweest zijn. Hij had een zeer zachtmoedige persoonlijkheid, gecombineerd met een sterk geloof. Aan deze combinatie dankt men ook de wending die de kerk in West-Europa genomen heeft, ten gunste van Nicea. Verder nog een weetje uit het leven van de heilige Hilarius. Hij moet de heilige Martinus van Tours persoonlijk gekend hebben en op verschillende momenten ontmoet. Het was namelijk ook vlakbij Poitiers dat Martinus het klooster stichtte dat tot op de dag van vandaag bestaat. Hilarius stierf in 367. De kerk gedenkt hem op 13 januari en in 1851 werd hij door de zalige paus Pius de IX tot kerkleraar uitgeroepen. We gaan er graag tussenuit met een eerste muzikale onderbreking over de drie eenheid. Alta Trinita Beata. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders. Vandaag hebben we het over de heilige Hilarius van Poitiers. Zo net hebben we zijn leven een beetje besproken. En dan gaan we het nu wat hebben over zijn werk en theologie. En zijn verdiensten. Het werk van Hilarius zouden we kunnen opdelen in werken over of in het teken van het arianisme enerzijds. En dan een groep andere werken. Wat zijn werken over het arianisme betreft, of in het teken van het arianisme betreft, is De Trinitate, zoals zo net al aangehaald, het meest bekende en ook het belangrijkste werk. In De Trinitate, dat uit 12 boeken bestaat die Hilarius in ballingschap schreef in de periode van 356 tot 359, heeft Hilarius als hoofddoel om de goddelijkheid van Christus uiteen te zetten. Dat is de essentie van het werk. In het eerste boek heeft hij het over zijn eigen bekering en licht hij zijn bedoeling toe om het Sabellianisme en het Arianisme te bestrijden. Dus tegen het Arianisme dat de godheid van Jezus ontkende en het Sabellianisme dat meende dat God slechts één persoon was. Weliswaar in drie verschillende gedaanten, maar dat het om één en dezelfde persoon gaat. In De Trinitate heeft Hilarius in het tweede en derde boek over de drie-eenheid als drie onderscheiden personen die wel één zijn in natuur, maar dus drie onderscheiden personen. In de laatste hoofdstukken van het werk wil Hilarius aantonen dat doorheen de gehele schrift, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, de eenheid tussen de Vader en de Zoon benadrukt wordt. Hij ontwikkelt heel zijn theologie over de drie-eenheid uitgaande van de doopformule die ons door de Heer zelf is gegeven in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een ander belangrijk werk dat hij in ballingschap schreef is het werk De Synodis. Dit werk bestaat uit twee boekjes. In het eerste verzamelde en becommentarieerde Hilarius voor zijn medebisschoppen in Gallië de verschillende geloofswaarheden, zoals die werden uitgedrukt in de verschillende synoden die rond die tijd, de helft van de vierde eeuw dus, in het oosten gehouden werden. Hij bracht dus eigenlijk de kennis en al wat besproken werd op de oosterse synoden naar het westen. In het tweede boekje probeerde hij uit te leggen aan de Ariaansgezinden waarom Jezus één was in wezen met de Vader en dus ook een goddelijke natuur had. Hij doet dit op een milde en verzoenende manier en probeert zijn lezers tot de volheid van het geloof in de godheid van Christus te brengen. Paus Benedictus XVI zegt er in zijn catechese over de heilige Hilarius het volgende over. Steeds vastberaden in zijn verzet tegen de radicale Arianen geeft Hilarius blijk van een geest van verzoening. Tegenover hen die aanvaarden te belijden dat de Zoon in zijn wezen lijkt op de Vader, terwijl hij uiteraard trachtte hen naar het volle geloof te leiden, volgens welke er niet alleen een gelijkenis, maar een ware gelijkheid is van de Vader en de Zoon in de Godheid. Ook dit lijkt mij voor hem karakteristiek, namelijk de geest van verzoening die probeert degene te begrijpen die nog niet tot het volle geloof in de ware Godheid van de Heer Jezus Christus zijn gekomen en die hen helpt daartoe te komen. Tot zover Paus Benedictus. Hilarius maakte van zijn tijd van verbanning in het oosten dus eigenlijk gebruik om het christendom in het oosten beter te leren kennen en ook bekend te maken aan het westen. Een zeer inspirerende manier van hem om met de tegenslag van zijn ballingschap om te gaan. Dan is er nog een derde werk in het teken van het Arianisme, dat voluit Apologetica ad reprehensoris libri de synodis responsa. En hierin verdedigt hij zich tegen de aantijgingen van de Luciferianen, die vonden dat hij te verzoenend zou zijn in zijn houding tegenover de Arianen. De Luciferianen waren volgelingen van Lucifer van Cagliari en hielden vast aan het Niceaanse geloof in de godheid van Christus, maar ze wilden de Arianen die tot inkeer kwamen niet zomaar vergeven. Ze waren heel rigoureus in hun bestrijding van het Arianisme. En zij vonden Hilarius dus te mild, te verzoenend. En daartegen verzette Hilarius zich in dit boekje. Er zijn maar enkele stukjes van bewaard gebleven. En dan heeft hij ook nog een werk geschreven over de geschiedenis van die tijd en de ketterij die daar woedde. Maar ook dat werk is niet integraal bewaard gebleven. Tot zover de groep van werken in teken van het Arianisme. Dan heeft hij ook nog enkele andere werken geschreven, namelijk een commentaar op het Evangelie van Matthäus. En dit moet hij geschreven hebben in de jaren na zijn bisschopswijding, voor zijn verbanning. Het is de oudst bewaard gebleven commentaar op dit Evangelie van Matthäus. Hilarius becommentarieert er slechts enkele passages van en licht ze toe op een vooral morele en spirituele manier. Zoals de school van Origenes, waar hij dus in het Oosten ook mee in contact gekomen was, de allegorische vorm van bijbel-exegese, waarbij men dus de diepere en spirituele betekenis van de evangelies toelicht. Dan is er ook nog zijn commentaar op de psalmen. Hij heeft in zijn leven een commentaar op alle psalmen geschreven, maar slechts een 60-tal zijn bewaard. Ook daar past hij de allegorische methode toe. Hij ziet al in het Oude Testament een voorafspiegeling van Christus en verwijzingen naar Christus. Hij schrijft zelf het volgende. Er bestaat geen twijfel over dat alles wat in de psalmen wordt gezegd, verstaan moet worden volgens de verkondiging van het evangelie, zodat ongeacht de stem waarmee de profetische geest gesproken heeft, alles toch betrokken wordt op de kennis van de komst van Jezus Christus, onze Heer. Op de vleeswording, zijn lijden en zijn koninkrijk, en op de heerlijkheid en macht van zijn verrijzenis. Verder heeft de heilige Hilarius ook hymnen geschreven. Daar zijn er maar een drietal van bewaard en men is ook niet zeker of zij echt van hem waren, maar dat wordt wel verondersteld. We zullen dadelijk een van die hymnes beluisteren. Het is dankzij de heilige Hilarius dat vele dingen uit het Oosterse christendom hun ingang hebben gevonden in het Westen, zowel op vlak van exegese als van hymnes, maar vooral ook op doctrinair vlak. Zijn belangrijkste verdienste is het verzoenen of samenbrengen van de twee stromen van het christelijke denken en schrijven die op dat moment eigenlijk naast elkaar waren ontwikkeld. Enerzijds dus de Latijnse theologie, die zijn aanvang had genomen met Tertullianus, maar ook door Novatianus en Cyprianus werd belichaamd. En anderzijds de rijkdom van de Griekse theologie, die eerder speculatief van aard was en voornamelijk door Origenes wordt belichaamd. Over wie we het in een andere uitzending nog zullen hebben. Zodoende bracht Hilarius eigenlijk de creativiteit van het Oosten, om zo te zeggen, samen met de georganiseerdheid en dogmatische correctheid van het Westen. En de kerkvaders en christenen die na hem komen, zoals bijvoorbeeld Augustinus, hebben daarvan kunnen profiteren. Dan gaan we er nu graag muzikaal tussenuit, maar vooraleer we gaan luisteren naar de hymne die toegeschreven wordt aan de heilige Hilarius, geef ik graag ook even de vertaling mee. De hymne heet in het Latijn Beata Nobis Gaudia. We zullen die dadelijk beluisteren en de vertaling klinkt als volgt. Het is een hymne voor de Pinkstertijd. Ons bracht de kringloop van het jaar weer zaligheid en vreugde mee. De geest en pleitbezorger kwam en daalde neer over de 12. Zijn vuur, gedaanten van een tong, kwam over hen in trillend licht. Hun woorden zouden rijkelijk, hun liefde zou vol hartstocht zijn. In aller talen spreken zij, de schaar van volken staat verstomd. Die door de geest werden vervuld, moeten wel dronken zijn van most. Dit kwam geheimnisvol tot stand, eenmaal de paastijd was vervuld. De dagen in een heilige kring, waarin de wet bevrijding brengt. God, gij die zeer genadig zijt, wij vragen met gebogen hoofd, schenk mild de gaven van de geest, ons uit de hemel neergedaald. De harten u sinds lang gewijd, hebt gij genaderijk gemaakt. Vergeef ons onze zonden nu, geef vrede ook aan onze tijd. Aan God de Vader zij de eer, de Zoon die uit de dood verrees, de pleitbezorger ook, de geest, in eeuwigheid, in eeuwigheid. En dat was Beata Nobis Gaudia, waarvan de tekst wordt toegeschreven aan de heilige Hilarius van Poitiers. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders. In dit laatste deel willen we ook graag de heilige Hilarius nog even zelf aan het woord laten. U herinnert zich misschien van in het begin van de uitzending dat de heilige Hilarius naar eigen zeggen tot geloof is gekomen door het evangelie van Johannes, waarin de proloog gaat over het woord dat is vlees geworden. We lezen nu uit De Trinitate. Hilarius schrijft: als in werkelijkheid het woord is vlees geworden, en wij waarlijk het woord als vlees nuttigen tot spijs van de Heer, hoe kunnen wij dan niet overtuigd zijn dat hij op natuurlijke wijze in ons verblijft? Hij die, toen hij als mens werd geboren, ook de natuur van ons vlees onafscheidelijk in zich heeft opgenomen, en de natuur van zijn vlees met zijn eeuwige natuur vermengde onder het sacrament, om ons zijn vlees mee te delen. Het gaat dus over de Eucharistie. Want zo zijn wij allen één, omdat in Christus de Vader is en Christus in ons. Hij zelf is dus in ons door zijn vlees en wij zijn in hem. Terwijl hetgeen wij zijn met hem in God is. Maar hoezeer wij in hem zijn door het sacrament waarin hij ons zijn vlees en bloed meedeelt, getuigt hij zelf als hij zegt: en deze wereld ziet mij niet meer. Jij echter zult mij zien, want ik leef en ook jij zult leven. Want ik ben in mijn Vader en jij zijt in mij en ik in u. Als hij alleen maar een eenheid van gezindheid had bedoeld, waarom sprak hij dan van een zekere trap en orde bij de vervulling van die eenheid? Zoals hij door de natuur van zijn godheid in de Vader is, wij daarentegen in hem zouden zijn door zijn lichamelijke geboorte. En hij weer in ons door het geheim van zijn sacramenten. En zo zou de volmaakte eenheid door de middelaar worden onderwezen. Terwijl wij in hem verblijven, verblijft hij in de Vader. En terwijl hij in de Vader verblijft, verblijft hij in ons. En zo gaan wij voort naar de vereniging met de Vader, want hij, die door zijn geboorte van nature in de Vader is, laat ook ons van nature in de Vader zijn, omdat Christus van nature in ons blijft. En hoe natuurlijk die eenheid in ons is, heeft hij zelf getuigd. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Want niemand zal in hem zijn als hij zelf al niet in hem aanwezig was. Alleen diens vlees zal hij in zich opgenomen houden, die het zijne genuttigd heeft. Reeds tevoren had hij het geheim van die volmaakte eenheid onderwezen, zeggend: zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leeft door de Vader, zo zal ook hij die mijn vlees eet leven door mij. Hij leeft dan door de Vader. En zoals hij leeft door de Vader, zo leven wij door zijn vlees. Want iedere vergelijking doet zich zo aan het verstand voor. Dat wij datgene waarover het gaat kunnen begrijpen naar het voorgehouden beeld. Dat dus is de oorzaak van ons leven. Dat wij, vleeslijke mensen, Christus bezitten, die met zijn vlees in ons verblijft. Wij zullen zo door hem leven, als hij leeft door de Vader. En dan ook nog een fragment uit het traktaat over de psalmen. Hier ligt hij een psalmvers toe. Een vloed met zijn stromen brengt de Godstad in vreugde. Gods vloed heeft altijd water genoeg. Je hebt hun voedsel bereid, want zo is uw bereiding. Er is geen enkele reden om aan die vloed te twijfelen. De profeet zegt immers: een vloed met zijn stromen brengt de Godstad in vreugde. En de Heer zelf zegt in het evangelie: wie van het water drinkt dat ik hem geven zal, bij hem zullen stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien ten eeuwige leven. En elders: wie in mij gelooft, bij hem zullen stromen van zijn binnenste uitgaan, zoals er geschreven staat. Hiermede doelde hij op de Heilige Geest, die zij die in hem geloven zullen ontvangen. Deze vloed dus wordt met Gods water gevuld. Want wij worden overspoeld met de gaven van de Heilige Geest en uit die levensstroom wordt de vloed, met Gods water gevuld, ons ingestort. We hebben echter ook voedsel dat voor ons bereid is. En wat is dat voedsel? Datgene namelijk waardoor wij worden voorbereid op de gemeenschap met God. Door de vereniging met zijn heilig lichaam, die voortaan plaatsvindt in de communie met zijn heilig lichaam. Dat immers wil deze psalm zeggen: gij hebt hun voedsel bereid, want zo is uw bereiding. Omdat wij door die spijs, hoewel wij er voor het tegenwoordige door gered worden, er toch voor de toekomst door worden gereed gemaakt. Het is toch voor ons, die door het sacrament van het doopsel herboren zijn, een zeer grote vreugde, nu wij in ons de beginnende werking van de Heilige Geest gevoelen, nu wij daardoor begrip krijgen van de sacramenten, kennis van de profetieën, het woord der wijsheid, een sterke hoop, de charismata van de genezing en de heerschappij over de onderworpen demonen. Dat alles dringt als het ware druppelsgewijze in ons door. Wat langzaamaan begonnen, veelvoudige vruchten voortbrengt. En dan eindigen we nog met een gebed waarmee de heilige Hilarius van Poitiers zijn werk De Trinitate besluit. Voor Hilarius is geloof en trouw aan God een geschenk van Gods genade zelf. De Trinitate is theologisch van aard, maar tegelijkertijd een gesprek met God, bij wie hij alle ideeën die in hem opkomen aftoetst. Maak, o Heer, zo bidt Hilarius onder inspiratie, dat ik altijd trouw mag blijven aan wat ik in de belijdenis van mijn nieuwe geboorte heb beleden. Toen ik werd gedoopt in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Dat ik u, onze Vader, mogen aanbidden en samen met u de Zoon. Dat ik uw Heilige Geest mogen verdienen, die voortkomt uit u, door middel van uw enig geborene. Amen. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending van de Kerkvaders. De heilige Hilarius overleed, zoals reeds gezegd, in het jaar 367. Hij werd na zijn dood begraven tezamen met zijn vrouw en dochter in de Johannes Pauluskerk, even buiten de muren van Poitiers. Deze kerk werd in 507 verwoest door de Vandalen. En dan zouden zijn relieken nog verhuisd zijn naar verschillende plaatsen. De heilige Fridolinus van Sekingen heeft daar iets mee te maken. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in de kathedrale kerk in Poitiers, de huidige Saint-Hilaire-le-Grand. En daar worden zijn relieken tot op de dag van vandaag vereerd. Hij is de patroonheilige van verschillende Franse plaatsen, La Rochelle, Luçon en natuurlijk Poitiers. En voor ons hier in Vlaanderen misschien interessant, hij is ook patroonheilige van Bierbeek. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor moeders op het moment van de bevalling, voor doodgeboren kinderen, om genezing te verkrijgen van zieke en zwakbegaafde kinderen. vooral van kinderen die moeilijk kunnen leren lopen. Verder wordt hij ook aangeroepen tegen reumatiek en veeziekten, als ook tegen slangen en slangenbeten. Slangen die natuurlijk symbool staan voor duivelse invloeden, zoals heidendom en ketterijen. Hij wordt afgebeeld als bisschop met mijter, tabbert en staf, vaak in gezelschap van slangen en draken. Zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.